Welkom weer bij ons wekelijks gesprek met Paul Jansen, hoofdredacteur van De Telegraaf. Paul, we bespreken met jou wat je bezighoudt in het nieuws. We gaan het hebben over de Nederlandse steun over de oorlog in Oekraïne. Heel veel nieuws is over geweest. Rutte heeft natuurlijk bij Biden gezegd dat hij wil dat Poetin de oorlog niet wint. Ook 2,5 miljard extra is aangekondigd als steun. Het gaat over de luchtafweer, Patriot-systemen. Het gaat over de Leopard 2-tanks. Het gaat ook nog over F-16's, wat eventueel op tafel komt te liggen. Dus ja, we zitten er vol in.
Volle bak. En de discussie spitst zich nu toe op die Patriots. Is op dit moment trouwens een hele belangrijke conferentie gaande in Ramstein met 50 defensieministers, meen ik. Om te kijken, ja, wat gaat de NAVO nog meer doen om Oekraïne te helpen. Maar het is een interessante discussie, want je ziet ook het sentiment. Aan de ene kant, Nederland zegt, hè, premier Rutte heeft dat op het Witte Huis ook duidelijk gemaakt, vol commitment. Ja. Poetin mag die oorlog niet winnen en dus moeten wij Oekraïne steunen. Maar je hoort ook wel andere geluiden van, ja, maar wacht eens even. Zijn wij nou niet ons materieel aan het weggeven wat we zelf nodig hebben voor de verdediging van Nederland? Je hoort van, ja, draagt het niet bij aan een verdere escalatie? Er wordt heel veel gesproken over een lenteoffensief van de Russen, maar ook van de Oekraïnse zijde. En een derde argument wat je hoort om toch te twijfelen aan het leveren van wapens, in het bijzonder die Patriots, van ja, kleedt dat niet onze eigen krijgsmacht steeds meer uit? Zodat wij groeiende tekorten krijgen. En als je die punten naloopt, is een interessante discussie ontstaan tussen defensieanalist die vaak op tv is, Rob de Wijk, aan de ene kant, en oud-commandant strijdkrachten Dick Berlijn, waarbij Berlijn zegt, ja, we hebben die Patriots zelf nodig. Joh, onze krijgsmacht is helemaal niet van die omvang dat wij Nederland zelfstandig kunnen verdedigen. En juist daarom zijn we lid van de NAVO, dus we moeten die wapens gewoon leveren. Een discussie die op Twitter werd gevoerd. Maar misschien kunnen we even naar het fragment gaan, ook van Rob de Wijk, die op één toch wel ook het nodige hierover zegt.
We zien dat de Russen bezig zijn met de voorbereiding van vermoedelijk nieuwe offensieven. Dat kan ook niet anders, want willen ze nog een kans maken, dan zullen ze dat moeten doen. Dus de kans is vrij groot dat je een enorme escalatie gaat krijgen van het hele conflict. Ja, ergens in het voorjaar van de zomer. Die kans is vrij groot. En dan weet je gewoon niet wat er gaat gebeuren, zeker niet in de context van het veranderende verhaal van Poetin.
Want?
Poetin die praat steeds minder over Oekraïne zelf, maar praat steeds meer over de NAVO, waarmee die in conflict is.
Als het gaat over die escalatie, Paul, heeft Rob de Wijk hier een punt?
Nou, dit is wel een risico. We hebben natuurlijk heel bewust, ik denk verstandig, vanaf het begin gezegd, toen natuurlijk de vraag kwam, moet de NAVO direct betrokken raken bij het conflict? Dat is gezegd, nee, dat gaan we niet doen. Het is ook geen aanval op NAVO-grondgebied, de inval in of de agressie tegen Oekraïne. Maar er komt nu wel weer een moment zo langzamerhand dat er weer die vragen worden gesteld van, ja, worden we toch niet langzaam dat conflict ingezogen? Want laten we niet vergeten, de terughoudendheid, ook bij wapenleveranties, die neemt wel af. Er worden steeds meer, ook zwaardere wapens ingezet en geleverd. En de hele discussie over die tanks bijvoorbeeld is natuurlijk heel belangrijk daarin. En ook wel weer een signaal dat de Russen en Poetin het gevoel kan krijgen, ja, ik ben inderdaad eigenlijk in strijd met het Westen, met de NAVO. Want het zijn hun wapens, alleen de mensen die het bedienen, dat zijn dan in dit geval anderen.
En er lijkt bij Nederland dus een volle overtuiging om er op deze manier in te gaan. Zodat een goed verhaal ook in de Telegraaf, waar het over de Duitse positie gaat. Ja. En die worden natuurlijk helemaal in een ongemakkelijke positie getrokken. Want die hebben natuurlijk de Tweede Wereldoorlog nog op het netvlies staan. Hebben meer met Scholz pacifistische houding.
Heel lang gehad. Is in Afghanistan voor het eerst, is daar wat afstand van genomen.
En zouden notabene de Leopard 2-tanks moeten leasen eigenlijk weer van Duitsland en zo de oorlog in moeten
brengen. Ja, dat is voor Duitsland inderdaad een lastige positie. Maar het is voor het hele Westen wel een ingewikkelde positie. Kijk, toen de Russen binnenvielen in Oekraïne, was toch de gedachte van, dat herinner je misschien nog wel, van dit is nog maar het begin van Poetins offensieve strijd. Want die zou ook de Baltische Staten in het vizier hebben en nog wel meer landen in de regio. En de aanpak van het Westen is toch wel geweest van Poetin mag deze oorlog niet winnen. Wij willen dan weliswaar niet direct betrokken worden. Maar die oorlog moet zo lang mogelijk duren, om het even cynisch te zeggen, om de Russen eigenlijk van hun slagkracht te ontdoen. En als je het zo bekijkt, is het Westen tot nu toe daar heel succesvol in geweest. Mm-hmm. Wel tegen een hele hoge prijs, hè? Zowel aan Russische zijde als aan Oekraïnse zijde. Maar we hebben natuurlijk bij herhaling de dreiging met nucleaire wapens gezien. Ja. Aan Russische kant is tot nu toe gelukkig niks van uitgekomen. Maar dat hangt de hele tijd wel een beetje daarachter, zoals als iets onheilspellends. Mm-hmm. Waarna de Russen nog zouden kunnen grijpen. Dus je moet de hele tijd toch beducht blijven voor die escalatie. Want natuurlijk mag de Russische agressor hier niet winnen. Maar je wil ook niet dat het conflict uiteindelijk een uitslaande brand wordt. Ja. Wat zich in de regio verspreidt. Nou, en dan kom je dus op een ander belangrijk punt van wat nou als het wel overslaat. En dan kom je op het punt van de Nederlandse defensie. Ja, maar hoe staat die Nederlandse krijgsmacht er nou voor? Want je hoort in toenemende maanden geluiden vanuit het leger hier. Dat zeggen, ja jongens, wacht eens even. We zijn wel allerlei spullen aan het leveren. Mm-hmm. Maar we hadden zelf al grote tekorten. Ja. Dat is nog met aanzienlijk een hypotheek van de kredietcrisis en ook nog daarvoor is natuurlijk de krijgsmacht eigenlijk decennia lang uitgekleed.
Pang-pang zeggen, hè? Als je
pang-pang zeggen, de tanks verkopen die we nog hadden. Nou ja, er zijn meer onzalige besluiten genomen. En nu was net de discussie in Nederland wel de goede kant op aan het gaan om die inhaalslag te maken, om ook weer te voldoen aan die 2% norm van de NAVO. Hè, dat je 2% van je bruto binnenlands product aan defensie moet uitgeven. Nou, Nederland voldeed daar volstrekt niet aan. En is nu wel in die richting aan het manoeuvreren. Ja. Dan kan je misschien afvragen, ja, hoe kan het dan dat we hebben inmiddels al een miljard ongeveer geleverd aan wapens aan Oekraïne? Ja, dat wordt gecompenseerd uit de algemene middelen. Dus dat gaat niet uiteindelijk niet ten koste van de defensiebegroting die nu ongeveer op 13 miljard zit. Maar geld is één ding, is heel belangrijk, daar niet van. Maar je moet de spullen vervolgens ook nog mee kopen. En er zijn tekorten om de wapens geleverd te krijgen. Ja. Dus er ligt hier ook een uitdaging voor Nederland om de krijgsmacht, die al piepte en kraakte door die lange bezuinigingen, om die nou niet nog verder uit te kleden door wapens die we dan wel, wapensystemen die we wel hebben aan Oekraïne te leveren. En dat is ook een balans die voor het kabinet een lastige is om te houden.
Ja, nog één aspect eraan. Ik noemde in het begin dat hele pakket, hè. Maar daar zou natuurlijk ook een onderscheid in kunnen zitten van wat doe je nou niet en wat doe je nou wel. Want die Leopard tanks die zijn slagveld heel sterk. Hè? Die zijn
offensief wapen.
F-16 is natuurlijk ook, wanneer zet je gevechtsvliegtuigen al dan niet in en op welke manier. Ja. Dat is natuurlijk ook een zeer relevante afweging van hoe meer van dat soort offensieve wapens je gebruikt, hoe meer ook Poetin het idee krijgt dat je rechtstreeks in oorlog bent.
Ja, en daarom is het, hè, de Britten zijn de eerste geweest. Die hebben gezegd, we gaan tanks leveren. En daarmee is wel een nieuwe fase ingegaan. Want het begon natuurlijk met het leveren van anti-tankwapens, stingers, maar ook heel veel defensieve wapens. Als je daarvan überhaupt kan spreken in een oorlog. Maar je ziet nu dat er wordt overgegaan, hè, via de howitzers naar tanks. En het wordt steeds offensiever en ook steeds zwaarder. En ja, dat is met het oog op de escalatie die we net bespraken, herbergt dat wel een risico. Maar aan de andere kant, als die geluiden kloppen dat de Russen zich aan het hergroeperen zijn en in het voorjaar met een offensief zouden komen, ja, dan moet je wel met volle bak daartegen ingaan aan de Oekraïnse zijde om te voorkomen dat je niet alsnog een ruim een jaar na de oorlog wordt overrompeld. En dat doe je niet alleen met antitankwapens en met geweren en drones. Dan heb je juist die zware wapens ook nodig. Dus ik ben het wel met die Nederlandse aanpak eens. Je kan hier niet halfhartig deze strijd voeren. De grens is wat mij betreft directe participatie. En dan heb ik het niet over middelen, maar dan heb ik het over manschappen. En de NAVO heeft tot nu toe heel terecht gezegd, wij gaan niet zelf direct ons mengen in die oorlog. Bijvoorbeeld, hè, er was sprake van, moeten we dat luchtruim, moeten we dat veiligstellen, zodat de Russen daar niet met helikopters en vliegtuigen kunnen vliegen. Een no-fly zone maken. Ja. Dat is allemaal niet gekomen. En ik denk dat daar ook de grens hoort te liggen. Want als je daar eenmaal aan toegeeft en die weg inloopt, dan kom je in een heel gevaarlijk moeras terecht.
Oké, Paul, dankjewel.
Graag gedaan.